Beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en hij zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart, opgerold, op een andere plek. En toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem neer hebben gelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, en naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Dit is het evangelie van de Zoon van God. Gelukkig ben je als je dit hoort en het gelooft. Ongetwijfeld herkennen jullie allemaal dat verschijnsel dat je anders reageert op wat er gebeurt en anders kijkt naar situaties zodra je emoties de overhand hebben. Wanneer je bang bent, verdrietig, intens verdrietig, boos of juist heel erg gelukkig. Het zijn allemaal emoties die maken dat je anders kijkt dan anders. Je ziet meer dan er is. Je ziet dingen niet die er wel zijn. Je kleurt het rooskleuriger in of juist somberder. Nou, de vier verschillende beschrijvingen van die wonderlijke eerste paasmorgen, die bevatten bijna al die emoties. En ze vertellen ons dat kijken en zien wat er echt aan de hand is, dat niet altijd één op één aan elkaar gelijk is. Je kunt kijken en toch iets niet zien. En dat laatste zie je ook hier in Johannes 20. Kijk maar. Johannes gebruikt in het Grieks verschillende woorden, verschillende werkwoorden om dat duidelijk te maken. Maria komt bij het graf van Jezus en ziet dat de steen weggerold is. Er waren trouwens meer vrouwen bij haar, maar Johannes focust op haar omdat zij de eerste is aan wie Jezus zal verschijnen. Steen is weggerold. Ongelooflijk zware steen. Kon je niet in je eentje doen. Maar hij is weg en ze ziet het. Ze ziet het, maar ze heeft geen idee dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Ze denkt waarschijnlijk aan grafroof of misschien aan iemand die op bevel van Jozef van Arimathea het lichaam toch nog maar weer naar een ander graf heeft verplaatst. Maar hoe dan ook, haar verdriet dat toch al intens was, dat wordt eigenlijk alleen maar groter, doordat het lichaam van Jezus nu ook nog ontbreekt. De man die haar bevrijd had van 7 demonen, die wreed is gemarteld en vermoord, daarvan ontbreekt nu ook het lichaam. En dat voelt voor haar bijna als een dubbele rouw. En ze haalt Petrus en Johannes erbij, 2 discipelen die heel dicht bij Jezus stonden. En die rennen meteen als een speer naar die graftuin. En Johannes die is het als eerste. Zegt hij ook heel subtiel over zichzelf. Hij kijkt in het graf. Daar heb je het weer. Hij kijkt in het graf. En hij ziet de linnen doeken liggen. Waarin Jezus gewikkeld was. Hij kijkt wel. Maar hij weet niet wat hij ervan denken moet. En dan komt Petrus. Iets mindere conditie, maar wel haantje de voorste. Dus hij gaat wel het graf binnen. En hij kijkt aandachtig. Daar wordt een ander werkwoord gebruikt. Hij kijkt aandachtig. Onderzoekend, analyserend. Hoe je het ook zou willen vertalen. En ongetwijfeld zit hij. Johannes, kom nou eens kijken, man. En dan gaat Johannes ook aarzelend naar binnen. Dat graf in. En zegt hij, kijk nou naar die doeken. En kijk nou naar die doek die om Jezus' gezicht heeft gezeten. Dit duidt toch ergens op. En dan komen ze samen tot de conclusie dat dit geen grafschennis is, maar dat Jezus is opgestaan. Ze geloven. Als je nou in andere evangeliën kijkt, en je zag dat ook en je hoorde dat ook in het kindermoment, dan zie je dat ze nog niet geloofden. En toch zijn beide waar. Wat hier gebeurt met Petrus en Johannes is dat er, ja, hoe zal ik het zeggen, dat het begin van geloof in de opstanding in hun hart is gezaaid. Er begint iets te dagen van, hé, zou hij echt opgestaan zijn? Het is nog niet voldoende, want Jezus moet zelf op diezelfde avond nog aan hen verschijnen om hen echt te overtuigen dat hij het is. Maar hier op dit moment, als ze die doeken zien die op zo'n bijzondere, netjes geordende manier daar liggen, dan begint dat geloof in de opstanding bij hen te groeien. En dan verschuift de focus weer naar Maria. Maria die liep wat minder hard dan die twee mannen. Maar ook zij is inmiddels weer bij dat graf aangekomen. Die twee discipelen die zijn alweer weg. Ze heeft hen denk ik ook niet meer gesproken. Dat kun je uit de tekst wel opmaken. En daar staat ze dan. En nu is ze echt alleen. Met nog meer verdriet. Die andere vrouwen zijn weg. De discipelen zijn weg. En weer staat er dat ze kijkt. Ze bukt zich voorover naar dat graf en ze kijkt. En dan ziet ze twee engelen in witte kleren. Nou, dat is niet echt alledaags. De plek is niet alledaags en de verschijning is niet alledaags. Maar toch, ze kijkt wel, maar ze ziet niet. En ze kan maar niet bedenken dat het lichaam van Jezus niet weggeroofd of weggehaald is, maar dat hij is opgestaan. Totaal verblind is ze door verdriet. En ze wacht niet eens een verdere reactie af van die twee engelen. Ze keert zich om. Nog steeds vastbesloten, ik moet dat lichaam van Jezus vinden. Het is ook een ik-verhaal geworden. Hè? Het is niet meer wij weten niet waar die is. Nee, ik weet niet waar die is en ik wil hem meenemen. Ze is vastbesloten om het lichaam van Jezus nog te verzorgen en misschien bij zich te houden en dan te begraven. Ik weet het niet, maar zo gefocust is ze en zo verdrietig. En dan keert ze zich om. En dan staat daar iemand. Maar het probleem is, Maria weet wie ze zoekt. Maria zoekt een dode Jezus. Maar als diezelfde Jezus ineens springlevend achter haar staat, dan herkent ze hem niet. Ze verwacht het niet en ze herkent hem niet. En ook van hem diezelfde vraag. Waarom huil je? En nog een vraag erbij. Wie zoek je? Maar ook dat doet nog geen bel rinkelen bij haar. Weet je, als je een dode Jezus zoekt, dan is het heel moeilijk om een levende Jezus te zien. Als je verdriet zo groot is, belemmert dat soms je zicht op de werkelijkheid. De geestelijke werkelijkheid dat Jezus leeft. Die trouwens ook tegelijk een aardse werkelijkheid is. Want Jezus laat zich zien aan de discipelen. Hij laat de wonden in zijn handen en zijn zij en in zijn voeten zien. En ze mogen er zelfs aan voelen, hè? Thomas die er op dat moment niet bij was. Je zag ook 10 discipelen. Eén had hem verraden en zelfmoord gepleegd. Eentje was er niet bij op dat moment, Thomas. Jezus heeft een lichaam dat je kunt aanraken. Hij kan eten, hij kan praten, hij kan lachen, hij kan zegenen. En tegelijk is het een verheerlijk lichaam. Het is een geestelijke werkelijkheid. En het is een aardse werkelijkheid. Weet wie je zoekt. Dat is het thema van morgen. Weet wie je zoekt. Zoek de levende Jezus. Weet dat hij leeft en weet dat hij jou ook het leven wil geven. Misschien ben je net als Maria intens verdrietig. Je rouwt om een geliefde. En voor sommigen van ons is dat nog heel vers. Of je hebt ander verdriet te dragen. En voor hoeveel mensen geldt dat niet? Wie zou er zonder verdriet zijn? Wie zou er van ons zonder lijden zijn in je eigen leven of in dat van mensen die heel dichtbij je staan? En wie kan onbewogen blijven bij alles wat hij ziet in deze wereld aan rottigheid? En hoe begrijpelijk is het dan dat soms, of langere tijd zelfs, je zicht op Jezus, op de levende Jezus, kan vertroebelen? Nou, ik bid dat je door deze opstandingsgeschiedenis weer moed krijgt vandaag. Dat je weer durft te geloven dat Jezus leeft. En dat hij groter is dan alles wat jou bezighoudt en neerdrukt, hoe zwaar dat ook is. Jezus wil je moed geven. En hij geeft je perspectief. Hij verandert je rouw in blijdschap. En dat moet je ervaren om het te kunnen geloven. Dat Jezus in staat is om de rouw te veranderen in blijdschap. Hij heeft de dood overwonnen. En ook alle gevolgen van de dood. Alle ziekte, alle zwakte, alle onmacht en onwil en onvolkomenheid. Allemaal dingen waar wij mee te dealen hebben. Jezus is gekomen, heeft dat voor ons gedragen en hij heeft het overwonnen. Dat is volmaakt verleden tijd. Weet wie je zoekt. De levende, opgestane Jezus Christus. Niet een in traditie versteende Jezus. Geen dode legende. Maar een levende Heer. Weet wie je zoekt, heeft ook nog een andere lading. Want aan ons zoeken naar Jezus gaat altijd zijn zoeken naar ons vooraf. Weet wie je zoekt is ook weet wie jou zoekt. Je ziet dat zo mooi en ontroerend bij Maria. Ineens staat Jezus daar en hij zoekt haar op. En het zijn niet de 11 discipelen die Jezus als eerste te zien krijgen. Het is Maria. Het is niet Pilatus of Caiaphas of Annas of het cohort soldaten waar we het vrijdag over hadden. Of godsdienstige leiders of wie dan ook waar Jezus aan verschijnt. Nee, hij verschijnt aan Maria. En misschien weet je dat vrouwen in die tijd enorm achtergesteld werden. Door veel mensen, door veel mannen zelfs als onbelangrijk werden gezien. Niet mochten getuigen in een rechtszaak, net als herders trouwens. Maar net zoals de herders, denk aan het begin van het Lucas-evangelie, de herders door de engelen als eerste wordt verteld en als eerste de kans krijgen om Jezus te zien en te aanbidden, dan nog een klein kind. Zo wordt Maria hier door engelen opgezocht. En meteen daarna door Jezus zelf. Hij eert haar om haar liefde en toewijding voor hem. En zij mag de opgestane Heer als eerste ontmoeten. En met deze daad eert Jezus alle vrouwen. En dan denk ik, ja, ook vandaag worden nog zoveel vrouwen achtergesteld en geminacht. En dat is tot groot verdriet van Jezus. En hij liet hier al zien dat hij het zo nooit bedoeld heeft. Ze zijn samen met de man geschapen naar Gods beeld. En samen met de man weerspiegelen ze het beeld en de heerlijkheid van God. Dus wie vrouwen minacht of hen kwaad doet, die minacht hun schepper en die doet God kwaad. Jezus eert haar. En waar zoekt Jezus Maria op? In de tuin. En dan moet je aan Genesis denken. Dan moet je denken aan de tuin van Eden, waar Adam en Eva liepen. Waar Adam, de eerste mens, die je ook wel de eerste tuinman zou mogen noemen. Hij kreeg van God de opdracht om de tuin van Eden te bewaken en te onderhouden. Waar Adam liep met Eva. Waar de eerste mens Adam zondigde, in opstand kwam tegen God en zich verstopte. En dan zoekt God hen op en hij vraagt, waar ben je? En dat is mooi. Want God stelt altijd vragen die ons probleem blootleggen. En die tegelijk ook voor de oplossing zorgen. Want de vraag, waar ben je, bracht hun schaamte aan het licht. En de vraag, waar ben je, liet ook zien dat die schaamte terecht was. Maar God beloofde toen en daar al dat hij iets zou doen aan die schaamte. En nu staan we in de tuin waar Jezus begraven lag. Waar Maria huilt en intens verdrietig is. En dan staat daar ineens een man van wie Maria denkt dat het de tuinman is. En dat is meer waar dan ze ooit had kunnen bedenken. Maar op een hele andere manier. Want die tuinman, daarvan zegt de Bijbel, dat is de tweede Adam. De door God beloofde verlosser. En die stelt net als de engelen een vraag. Waarom huil je? Wie zoek je? En daarmee wil hij zeggen, Maria, stop met huilen. Stop met huilen. Je verdriet is niet terecht. Er is een nieuwe tijd aangebroken. De breuk tussen God en Adam heb ik, Jezus, de tweede Adam, geheeld. Ik heb ervoor betaald met mijn leven om jullie weer met God te verzoenen en jullie leven te geven. Je schaamte is weggenomen. Ik geef je een nieuw leven. Van nu af aan, Maria en al mijn zonen en dochters, kun je weer verbonden zijn met God. Daarom zegt Jezus ook in vers 17 en 18, niet langer noem ik hem alleen mijn vader, maar nu ook jullie vader. Niet meer alleen mijn God, maar ook jullie God. Dat is de eerste keer dat Jezus dat zo zegt. Daarom moet je me niet tegenhouden bij Maria, bij wat ik nog moet doen. Ik moet terug naar mijn en jullie vader om straks de Heilige Geest te kunnen geven. En om straks op de grote dag die God bepaald heeft terug te komen op aarde. Maar nu is alles nieuw, Maria. Nu is het oude voorbij gegaan. En ik snap wel dat je daarnaar terug verlangt. Maar het nieuwe is zoveel mooier. Ik heb de dood overwonnen en alle helse machten. En van nu af aan is alles anders. De nieuwe tijd is aangebroken. Zeg dat tegen mijn broeders en zusters. Vertel dat. Zeg dat je mij gezien hebt. Jullie zijn mijn getuigen en ik ga jullie uitzenden. En de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Alles wat die slang gestolen heeft, dat eis ik weer op. Alles wat hij kapot heeft gemaakt, zal ik weer gaan helen. Dus kijk vooruit, Maria. Zoals je nu met je rug naar het graf staat. Kijk vooruit. Kijk omhoog. Kijk naar mij en leef het leven als een nieuwe schepping. Zoals ook ik een nieuwe schepping ben. Weet wie je zoekt. De levende Jezus. En weet wie jou zoekt. De levende Jezus. Maria wist het pas toen Jezus haar naam noemde. En zoals Jezus eerder had gezegd in het Johannesevangelie, de schapen kennen mijn stem. En ze luisteren naar mijn stem. En ik ken hen. En als Maria die stem echt hoort en haar naam hoort zeggen, en hoe geweldig is dat beeld, dan herkent ze Jezus. Nu weet ze wie het is. En ze zegt in het Hebreeuws Rabboni, meester. En met dat woord erkent ze hem als God en als Heer van deze wereld. Jezus noemt je naam. En hij zoekt je op. En vandaag ook, waar je ook bent. Hoe je ook naar hem kijkt, wat je ook van hem vindt van nu. Misschien sta jij met je gezicht naar een graf en nog niet met je rug naar een graf. Misschien leef je het oude leven. Misschien kijk je nog niet naar Jezus en kijk je nog niet vooruit en omhoog. Maar weet dat hij je opzoekt en dat hij je naam kent en je noemt bij je naam. Heel persoonlijk en heel liefdevol. En je leven kan uitzichtloos zijn en donker. Maar weet dat hij het kan veranderen en om kan keren. En als jij op zoek bent vandaag naar Gods liefde en aanvaarding, zoek hem dan op. Maar het kan ook zijn dat je hem niet kent en heel erg happy bent met hoe je leven gaat. Dan daag ik je uit. Dan daag ik je uit om namens Jezus anders te gaan kijken. Om erachter te komen dat niets te vergelijken is met het leven dat hij geeft. Om hem te gaan zoeken. Om er dan achter te komen dat hij jou allang zocht. En misschien ken je hem wel. Al heel lang. Maar is er verdriet, is er lijden in je leven gekomen waardoor je het zicht op Jezus wat aan het kwijtraken bent. Ontdek weer vandaag wie hij echt is. De levende Heer. En wat dat voor jouw leven betekent. En als je hem al heel lang hebt leren kennen en je bent gelukkig met hoe het gaat op dit moment, laat dan dit paasfeest een aansporing zijn om omhoog te blijven kijken en om hem te blijven verwachten. En wees dankbaar en blij om je nieuwe leven. En help anderen in hun zoektocht. Weet wie je zoekt. En weet wie jou zoekt. De opgestane Levende Jezus, de hoop van de volken. De redder die nooit teleurstelt.